bekend geworden dat er iemand is gevlucht.
Er is iemand ontvlucht.
Hoe is dat gegaan?
Er kwam iemand de trein uit. We weten niet wat die terroristen daarmee van plan waren. Maar op een gegeven moment nam die man de benen en die is helaas ontkomen.
En heeft hij wat kunnen vertellen over wat er in de trein gebeurd is en hoe de toestand is van de mensen?
Hij wordt momenteel verhoord. Ik weet nog niet wat hij gezegd heeft.
Dit was Beide, terug naar Hilversum.
Rob de Groot, de man die eigenlijk dood had moeten zijn. Hij zat in de gekaapte trein bij Wijster, maar wist op wonderbaarlijke wijze te ontkomen. Ik ben Herma Boer.
En ik ben Roy van Gol en je luistert naar de podcast De Vergeten Treinkaping. Een productie voor RTV Drenthe, 50 jaar na de treinkaping bij Wijster. In de vorige aflevering hoorde je hoe de treinkaping in Wijster van dichtbij werd beleefd. In deze aflevering kruipen we nog dichter op het verhaal. We gaan de trein in met verhalen van inzittenden die de treinkaping meemaakten. Zo spreken we met Rob de Groot, voor wie de kaping een korte, maar heftige ervaring werd.
Irma Martens, destijds een 17-jarige scholiere uit Bijlen, zat een stuk langer in de trein. Zij ontvangt ons in haar huis in Stadskanaal. En als we aankomen rijden in de herkenbare knalrode RTV Drenthe-auto, staat Irma ons al op te wachten.
Goedemiddag. Hallo.
Dat zie je wel duidelijk, hè?
Ja, dat zei iemand al. Wil je ook op televisie? Fietst al iemand voorbij. Hoi, ik ben Irma. Hoi, Irma en Erma.
Dag, Roy.
Ja, ik ben Herma. Dus
hier in de keuken zie je het
ook. Ja, is prima.
Want daar in die keuken heeft Irma Martens iets voor ons klaar liggen. Wat voor haar de herinnering aan de treinkaping bij Wijster heel tastbaar maakt.
Nou, inmiddels zijn we in de keuken beland aan de keukentafel. Dikke boeken, grote boeken voor uw neus. Van alles verzameld, zo te zien. Wie heeft dat zo in elkaar gezet, die boeken?
Dat heb ik zelf allemaal gedaan.
Maar niet zelf het materiaal verzameld.
Nee, dat hebben mijn vader en moeder gedaan. Die hebben alles verzameld. En toen het jaar daarop, in de vakantie, heb ik alles uitgeknipt en opgeplakt.
Ja, wat zit er zo al in? Want het zijn gigantische, prachtige boeken.
Alle krantenknipsels van de kranten. Allerlei post wat ik gekregen heb toen ik uit de trein kwam. En mijn moeder die hield zelfs bij wie er allemaal gebeld hebben in die tijd dat ik in de trein zat. En kaartjes wat aan bloemen zat. Nou ja, van alles.
Pakt u ze er nog vaak bij, deze boeken?
Nee. Heel af en toe als het erover gaat en iemand wil dat een keer zien. Maar de meeste tijd liggen ze op zolder. Ja, maar ik vind het niet erg om het een keer even weer te bekijken en erover te hebben.
De 17-jarige Irma zit in 1975 in Hoogeveen op school, in HAVO 4. Elke dag neemt ze vanuit Bijlen de trein, zo ook die dinsdagochtend 2 december. Normaal gesproken pakt ze de trein van 7:30, maar juist die ochtend moet ze naar de oogarts in Assen. Omdat het die ochtend regent, wil Irma voor school aan nog even langs huis om een droge broek aan te trekken en een kop koffie te drinken. De trein van 9:30 slaat ze over. Ze neemt die van een half uurtje later. Ze heeft geen idee wat haar te wachten staat.
Nou, en toen halverwege, toen was er heel hard gesis. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Nou, toen werden gelijk de kranten naar binnen gegooid. En dit is een overval. En nou ja, ik snapte er niks van. Want ik wist niet wat Zuid-Molukkers waren.
Ja, u had wel snel door dan dat het mis was, denk ik.
Ja, want er werd gelijk geroepen, er is al iemand dood.
Wat dacht u zelf dan? Van, kom ik nog wel thuis? Is dat ineens ook een heel reëel iets?
Ik heb wel momenten gedacht dat ik nooit meer mijn vader en moeder zou zien. En mijn broertje en zusjes.
Met enkele tientallen lotgenoten zit Irma in de trein. Op één oud klasgenoot na, allemaal onbekenden. Ze ondergaat het allemaal, al die dagen lang. Irma vertelt hoe ze de dagen slijt.
We hebben wel gelezen, we hebben wel spelletjes gedaan. Maar ja, het duurde wel lang. Je zit maar en je zit maar.
Ja, en dan ben je vooral met de mensen in de coupé. Maar het contact dan met de actievoerders, de kapers?
Dat was dus eerst ook niet, hoe moet ik dat zeggen? Ze liepen natuurlijk altijd met hun geweer over de schouder. En ja, ze hadden alleen maar opdrachten. Je moet dit, je moet dat. Maar later, zeg maar na een week, dan toen werden zij onrustiger. Toen was er wel een radio aan en dan gingen ze met ons kaarten. En ja, met mij hebben ze echt geen gesprekken gehad, maar er zijn wel mensen waar ze wel gewoon mee gepraat hebben.
In de eerste dagen komen 3 mensen om het leven. Irma krijgt het mee, maar ziet het niet gebeuren. Maar dan gebeurt op de 3e dag iets in de treincoupé waar de gegijzelden zitten.
Zaten ze met hun pistool, of geweer, hoe je het ook noemen wil, te spelen. En toen ging er dus wat af. En toen raakte er dus iemand gewond. Maar dat was wel heel eng. Want ik weet nog wel dat ik toen helemaal onder de bank sprong. Want dat hadden ze gezegd. Ja, als er geschoten werd, dan gaan jullie onder de bank liggen.
10:00, Radio Nieuwsdienst ANP. Bij de ontploffing die zich even voor 8:00 in de gekaapte trein bij Wijster heeft voorgedaan, zijn 2 mensen gewond. Een Zuid-Molukse terrorist en een gijzelaar. De gijzelaar is de heer Terveer uit Groningen. Zo heeft een woordvoerder van de Nederlandse spoorwegen meegedeeld. De heer Terveer is door de kapers samen met de ernstig gewonde terrorist naar de spoorwegovergang gedragen. In dat gezelschap was ook mevrouw Terveer, die erg overstuur is.
En juist dat schrikmoment zorgt voor een kentering qua sfeer in de trein.
Dat was gewoon meer ontspannen. Hè? Hoe moet ik dat zeggen? De radio ging af en toe aan. Nou, dat is al bijzonder. Hè? Ik bedoel, eerst was er helemaal niks. En toen werden zij ook rustiger. Dat kon je gewoon merken. In het begin liepen ze heel zenuwachtig heen en weer. En tegen elkaar heel veel praten. Ja, en later zaten ze ook gewoon bij ons.
Ja. We hebben de verhoren mogen inzien. En daar las ik ook dat toen heel erg duidelijk werd dat ze niet nog meer levens wilden offeren. Heeft u dat ook zo gevoeld? Dus eerst zouden mensen moeten gaan staan als de trein beschoten zou worden. Dat veranderde.
Ja, dat veranderde. Ze zeiden van dan gaan wij ons doodvechten voor ons ideaal. Dat klopt.
En dan zouden jullie moeten overleven.
Ja, ja. Dat was de bedoeling. Ja.
En je leest ook al verhalen over dat de actievoerders van toen ook moeite hadden met de doden. En dat ze ook onderling wel helden met elkaar.
Ja, en in hun bijbeltje gingen lezen.
Ja, dat is eigenlijk ook wel gek, hè? Er zijn mensen vermoord. Ja. Maar ondertussen wordt er in de bijbel gelezen. Ja. Zegt dat ook wat over die jongens? Dat misschien eigenlijk hele normale jongens waren die wel geradicaliseerd waren. Maar dat het dus niet per se allemaal heel harde criminelen waren?
Ja, nou ja, daar kan ik nu wat van zeggen. Maar ik bedoel, toen dacht ik daar niet aan. Toen had je wel zoiets van, hoe kun je nou in je bijbeltje gaan lezen als je net 3 mensen doodgeschoten hebt.
Ja, dat kun je niet met elkaar rijmen dan
nee,
natuurlijk.
Verder was ik daar ook eigenlijk helemaal niet mee bezig.
En in de dagen daarna worden mondjesmaat wat gegijzelden vrijgelaten. Ouderen en ook mensen met gezondheidsproblemen. Irma is op dat moment nog een van de jongsten in de trein, als daar op dag 10 een bijzonder moment voor haar aanbreekt.
Nou, dat was heel gek. We hadden net, dat was op een vrijdag, we hadden net heerlijk warm gegeten. Worteltjes met vissen, dat weet ik allemaal nog precies. En opeens, de radio ging uit en zij liepen weer heen en weer met hun geweren over de schouder. En wij staan allemaal weer onder een kleed en iedereen dacht van, nou, wat gaat er nou gebeuren? En toen ging hij dus met zijn zaklantaarn, want de lichten waren ook allemaal weer uit. Ging hij dus met zijn zaklantaarn iemand zoeken. En op een gegeven moment bleef hij bij mij staan. En toen zegt hij van, ben jij een scholier? Ik zeg, ja. Ben je een meisje? Ja. Nou, kom maar mee, dan word je vrijgelaten. Dus ik keek die man aan, ik zeg, echt? En de mensen om me heen die dachten van, nou, schiet op. Maak dat je wegkomt. Maar ik had zoiets van, ik moet mijn schoenen nog aan en ik moet mijn tas mee. Dus ik heb mijn schoenen aangedaan en mijn jas mee en een tas. En voor mij liep één en achter mij liep één. En ik moest onder iemand door die weer vastgebonden was op een melkbus. Nou, dat hadden ze dagen niet gedaan. Toen kwam ik dus in die coupé waar mevrouw Soemukil en meneer Koerwal waren. En daar kon ik dus naar buiten.
Zeker die eerste naam die Irma noemt ken je nog wel. Mevrouw Soemukil is namelijk een van de onderhandelaars, zoals we eerder al vertelden. Meneer Koerwal is een andere onderhandelaar. De partijen wilden wel verder met elkaar praten, op voorwaarde dat de jongste gegijzelde vrijgelaten zou worden. En dat was dus Irma.
Irma is vrij, maar mag niet gelijk naar huis. Ze moet naar het ziekenhuis waar ze urenlang wordt ondervraagd. Ook wordt ze er een tijdje langer gehouden om de pers op afstand te houden. De kaping zou nog eens 2 dagen duren. Voor Irma volgt daarna een bizarre tijd waarin ze min of meer een bekende Nederlander is. Ze mag op bezoek bij de koningin en krijgt een vakantie naar Spanje om bij te komen. Een nasleep die ze als jonge meid toch best interessant vindt. In de albums die haar vader voor haar maakte vinden we nog de bewijzen van alle aandacht die richting Irma ging.
Nou, dan hebben we hier de 2 boeken voor ons liggen.
Ja.
Dus even kijken, de ene zijn vooral volgens mij krantenknipsels. En dit boek wat u voor u heeft.
Dit is allemaal post. Allemaal brieven gericht, ook aan mijn ouders. Nou, en hier 3 brieven van de Nederlandse spoorwegen. Beste Irma, gaarne willen wij je laten weten hoe blij wij zijn dat er ook voor jou een einde is gekomen aan de verschrikkelijke gijzeling. Wij allen delen in de vreugde van je ouders over je behouden terugkeer naar deze dagen van afschuwelijke spanning. Wij hopen zeer dat je herstel een voorspoedig verloop zal hebben en dat je weldra weer naar huis mag. Als blijk van ons medeleven hierbij een fruitmand, vooruitlopend op een nader contact van de NS-zijde met jou. En hier heb ik een van de minister van Justitie, dat was minister Van Acht. Van harte wens ik je geluk met je behouden thuiskomst na je afschuwelijke dagen en nachten die je hebt moeten doorbrengen in de trein bij Wijster is gekaapt. Ik heb in mijn toespraak voor de radio en de televisie mijn medeleven en bewondering voor je houding altijd uiting gebracht. Ik was toen in Bijlen. Omdat het noodzakelijk was je eerst te brengen naar een ziekenhuis, kon ik je die dag helaas niet persoonlijk begroeten. Na mijn terugkeer in Den Haag heb ik direct mijn zorg weer aan de oplossing van de kaping in Amsterdam moeten geven. Ik kon dan ook slechts kort in Bijlen blijven. Het is mij bekend dat je door een gelukkig toeval eerder dan degenen die bevrijd zijn door de overgave van de kapers, de trein en de ellendige omstandigheden daarin hebt kunnen verlaten. Ik besef echter ten volle dat al is dan ook de aandacht minder op jou gevallen, je ook heel veel hebt moeten doorstaan. Het verschil is slechts dat je het geluk van weer thuis te zijn eerder is ten deel gevallen. Ik wil je thans op deze wijze danken voor je voorbeeldige houding die in heel Nederland respect heeft afgedwongen. Ik wens je veel sterkte en ik hoop bovenal dat je de gevolgen van de gebeurtenissen spoedig te boven zult komen. Met vriendelijke groeten, A.A.M. van Acht.
Van Irma Martens gaan we naar een andere inzittende van de gekaapte trein, Rob de Groot. We noemden hem in het begin al even, omdat hij een heel bijzonder verhaal heeft. Van hem is bekend dat hij niet vaak naar buiten is getreden met zijn verhaal, maar via een collega van ons lukt het toch om een afspraak met hem te maken. Roy zocht hem op in een prachtig klein Gronings dorpje net buiten Middelsten.
Goedemorgen, meneer de Groot. Hallo. Oké, hallo. Roy. Hi. Dag.
Geen meneer de Groot dus, maar gewoon Rob. In 1975 is Rob 34 jaar en werkt hij als makelaar. Hij is onderweg naar een afspraak over een groot bouwproject. Rob reist samen met zijn schoonvader, die ook zijn collega is, en met Karel Wielinga, die namens de bouwer zou aanschuiven. Rob en Karel zijn allebei jaren militair geweest en zijn dus niet gelijk onder de indruk van de kaping.
We hadden ook absoluut niet in de gaten dat dit iets bijzonders was. Hij was al een paar keer gestopt. Dus toen in Wijster op een gegeven moment de deur van de coupé geopend werd en daar een jonge man met een geweer, dat was een merkwaardig wapen, bleek achteraf een long rifle te zijn. Maar toen die gast verscheen, dachten we ook van dit is een dolle. En ik weet nog wel dat Karel, die drukte, die loop naar beneden. En die zei, joh, ga je moeder pesten. Maar we gingen gewoon door met het gesprek.
Ja, je dacht, het zal wel.
Die bivakmuts boezemde, in ieder geval, die riep niet op van, hé, opletten. er is iets bijzonders gebeurd. Nee, we gingen gewoon door.
Maar Rob heeft snel daarna door dat het helemaal mis is.
Toen liep hij door, die Molukse jongen. En toen kwam de machinist uit zijn cabine. En toen heeft hij op geschoten. En op dat moment kregen we in de gaten, vooral Karel en ik, van dit is foute boel.
Ja, en toen heeft de machinist maar de deur dichtgetrokken. En
ze hebben dwars de deur geschoten.
Ja. Ja.
En die man die schreeuwde alle verschrikkelijkst, ging hier door merg en been.
En leg je dan ook contact met de kapers? Probeer je een praatje te maken met ze? Misschien op andere gedachten te brengen?
Nou, op een gegeven moment is het zo van... we moesten allemaal op een gegeven moment verkassen naar één coupé. En in die coupé, daar moesten met kranten de ramen verduisterd worden. En ze hadden op een gegeven moment, met schilderstapes, zal ik het maar noemen, doen. Dat kun je in diverse breedtes krijgen, maar ze hadden, waarschijnlijk hadden ze het niet zo breed, ze hadden het smalste genomen en een heel klein mevrouwtje opdracht gegeven om dat te doen. Nou, die mevrouw die was zenuwachtig en die was gewoon te klein om dat goed te bevestigen. En daar stond ze gelukkig tegen te schelden. En toen stond ik op en toen heb ik gezegd van, laat mij het maar doen, want dit kan niet. En je zult het niet geloven, maar ik vouw zo'n krant open om die eraan te plakken. En daar stond, de regering verwacht moeilijkheden met Molukkers. Dus ik gaf die gast een por. Ik zeg, hey, je wist hiervan, hè? Ja, dat was natuurlijk stom. Want daar zaten ze ook helemaal niet op te wachten. En dat is waarschijnlijk de reden geweest dat toen ze iemand uit moesten kiezen die dan als waarschuwing doodgeschoten werd. Ja, daardoor was ik natuurlijk kandidaat nummer 1.
Kandidaat nummer 1. Ja, die grote mond hielp vast niet. Nadat een ultimatum op die eerste dag verloopt, kiezen de kapers iemand uit om dood te schieten.
Nou, die eer had ik om aangewezen te worden.
Ja. En kwamen ze dan naar je toe van...
Ze kwamen gewoon, ze zei niet waarom, maar ik moest meekomen. Maar wij konden gewoon die onderhandeling van als dan... die hadden we gehoord. En op een gegeven moment kwam die naar me toe. En toen zag ik... En daar was ik eigenlijk best pissig over. Ik had zwarte leren handschoenen en een groene jagersjas. En die waren achtergebleven waar ik gezeten had. En het joch dat had mijn handschoenen aan. En liep cowboyachtig, ja, te klooien met een pistool. Nou, ga maar mee. En toen ben ik naar voren gegaan, achter hen aan. En moest ik onder... De hoofdredacteur van het Nieuwsblad van het Noorden doorkruipen, die dacht dat ik een minister was, die kwam onderhandelen. En toen kwam ik in het voorstukje van de trein en toen was het natuurlijk verrekte duidelijk wat er zou gaan gebeuren.
Rob is uitgekozen om te worden geëxecuteerd. Een verschrikkelijk moment.
Dat is heel merkwaardig. Eentje, dat was het jong met die mijn handschoenen aan had. Die had in zijn ene hand een pistool en in zijn andere hand een Bijbel. En dat trof mij. Omdat ik ook christen ben. Toen dacht ik, hoe is nou in de vredesnaam mogelijk dat je iemand doodschiet met een Bijbel in je handen. En toen zei een ander van, doe maar een schietgebedje.
Wat zou jij doen als je weet dat je laatste uur heeft geslagen? Doe je een schietgebedje? En aan wie denk je dan? Rob is in gedachten bij zijn gezin.
Dat schietgebedje, dat hield van mijn kant in dat ik gewoon God om hulp vroeg. Ik had natuurlijk een vrouw. en drie kleine kinderen. Maar op enig moment had ik het idee, of had ik het niet zozeer het idee, voelde ik van, nou, God zorgt wel voor die kinderen. En op dat moment was ik weer gewoon militair. En dat hele gedoe van mijn gezin, dat was als het ware van mijn schouders gevallen. En toen heb ik gereageerd zoals ik gereageerd heb, goed gekeken. En heb op het goede moment gesprongen. En ja, 2 december, dan is het koud als je in de spoorsloot duikt. En er staat ook trouwens nagenoeg geen water. Maar ik ben op mijn handen terechtgekomen. Dus mijn bril van mijn gezicht gevallen. En je zult het niet geloven. Er zat in een van de brillenglazen zat een klein gaatje. Als je dat zou willen, dat zou nooit lukken. Maar ik heb die bril met dat ene glaasje dus weer gevonden. Die lag vlakbij me. En toen hoorde ik ze bij de deur. Dus ik ben doodstil blijven liggen. Toen ging de deur weer dicht. En toen dacht ik, als ik nou wat wil, dan moet ik nou wegwezen. Dus toen ben ik over die dode machinist, die ze gewoon uit de trein gekieperd hadden, ben ik heen gestapt. En ik ben voor de trein uitgehold met het idee van, als ze nou voor mij aan de rechterkant komen, dan kan ik de linkerspoorsloot induiken en omgekeerd.
Het is een soort wonder. De kapers vuren tientallen kogels af op Rob, maar alles is mis. Schoten de kapers misschien bewust mis? Die suggestie wordt namelijk wel gewekt in verklaringen van de kapers achteraf, die we in het Drents archief mochten inzien. Kalu Bisa Jangang Pasang Knal, zou een van de twee schutters tegen de ander hebben gezegd. Schiet maar mis. Later wordt die uitspraak weer ontkend in een ander verhoor. Maar Rob ziet op dat hachelijke moment wel degelijk twijfel bij de jonge mannen.
Het was gewoon van, ze hadden afgesproken wat ze zouden doen. Maar ik denk niet dat ze afgesproken hadden wie het nou zou doen. Ze aarzelden. En dat was het moment dat ik me gewoon niet meer bezwaard voelde. En daardoor kon ik doen wat ik gedaan heb.
Na zijn ontsnapping wordt Rob verhoord door de politie, maar hij is totaal in shock. Uit de verhoren die we mochten inzien blijkt dat de politie foto's van Molukse mannen heeft laten zien. Rob moet aanwijzen wie de kapers zijn. Maar in zijn totale verwarring wijst hij de verkeerde mensen aan. Gelukkig voor Rob mag hij snel zijn vrouw bellen om te vertellen dat hij oké is. Toch krijgt Rob nog 2 klappen te verwerken als op diezelfde eerste dag soldaat Leo Bulter en op de derde dag Bert Bierling worden vermoord. Vooral van de moord op Bulter heeft hij last, omdat die kogels voor hem bedoeld waren.
Nou ja, ik was ontzettend dankbaar dat ik gewoon gespaard was. Maar het kwam bij mij ontzettend hard aan, vooral die Leo Bulter en Bert Bierling, een standrechtelijke executie. Vreselijk.
Ja.
Nee, dat kwam heel hard aan.
Hoewel Rob aan de dood is ontsnapt, praat hij er heel nuchter over. Dat komt omdat hij meteen na afloop van de kaping de boel al heeft verwerkt.
En een vriend van me, mijn beste vriend, die heeft me die avond en die nacht in een hotel in Assen wel 20 keer het verhaal laten vertellen, zodat het kwam steeds verder van je af. En dan nog een keer en dan nog een keer. Ik viel om van de slaap.
Maar eigenlijk, dus, eigenlijk als een soort verwerking van
therapie.
Wat je hebt met,
ja, hij is ook arts hoor.
Nou ja, dus die wist dat hij. Want in die tijd was eigenlijk psychische nazorg was nog niet zoals dat nu is voor mensen die heftige gebeurtenissen meemaken.
Zeker niet.
Het is eigenlijk wel goed dat je dan meteen al dat van je afkomt.
Willem praten. Heeft het heel goed aangepakt.
Ja.
Want daar heb ik mezelf ook over verwonderd dat ik zo onbevangen over kon praten.
En zo zijn we ineens 50 jaar verder en heeft Rob nooit last gehad van de gebeurtenissen in Wijster. Sterker nog,
speelt geen rol.
Nee.
Hooguit historisch van opa. En opa heeft lang niet altijd zin om daar wat over te vertellen.
Nee.
Geef ze gewoon die hele stapel kranten die anderen eigenlijk bewaard hebben.
Mm-hmm.
Want daar begon je ook mee. Op een gegeven moment dan is het voltooid verleden tijd.
Het is dus geen, geen trauma
nee, zeker
geworden.
Niet. Nee. Nee, zeker niet.
Nee. Gelukkig maar.
Zo is het.
Ja.
Ja.
We gaan nog weer even terug naar Irma Martens, die als 17-jarige de kaping meemaakte. We vroegen haar of zij de actie bij Wijster een vergeten kaping vindt. Zoals je al eerder hoorde, halen veel mensen de gebeurtenissen van de jaren 70 nogal eens door elkaar. Dat valt Irma ook op.
Nou, in zoverre vind ik dat wel kloppen. Want als je het over een treinkaping hebt, dan zeggen de mensen altijd, oh, daar bij de punt. Ik zeg, nee, ik zeg, bij Wijster is ook één geweest. En je hoort daar ook nooit meer wat over. Als er wat is, dan is het altijd of de school of de treinkaping bij de punt. Ja, misschien dat het ook komt dat die op een andere manier geëindigd is als die van ons. Maar ja, ik denk dan, moet je kijken, bij ons zijn er 3 onschuldige Nederlanders in koele bloeden doodgeschoten. En dat is toch heel wat anders dan daar. Ja, dat is ook erg wat daar allemaal gebeurd is, dat die mensen daar ook zo lang vastgezeten hebben. Maar ja, dat is eigenlijk wel apart. Dat mensen altijd alleen daaraan denken.
Rob de Groot, die kijkt er iets anders naar.
Ik merkte het eigenlijk voor het eerst toen jij de afspraak met me maakte. Van, toen zei je ook van, Wijster, het lijkt erop dat Wijster een beetje een vergeten kaping is. Maar zo heb ik het nooit gezien. Maar dat komt natuurlijk ook, voor mij was het een hele heftige kaping. Dus ik zou zeggen, dat had een heel andere impact. Ja. Maar ik heb niet de indruk, want als er iets geschreven werd in die tijd over kapingen, ja, had ik naar Wijster wel de behoefte om het even te lezen. Maar ik heb niet de indruk dat Wijster in het vergeetboek is geraakt doordat men het altijd over de punt had. De punt was spectaculairder en heeft grotere gevolgen wat betreft het verliezen mensenlevens en de manier waarop. En dus dat daar meer over geschreven wordt, dat vind ik in zekere zin onlogisch.
Dat waren de verhalen van Irma Martens en Rob de Groot, die in de gegijzelde trein bij Wijster zaten. We hadden graag ook nog met de kapers van toen gesproken. We hebben het via allerlei wegen geprobeerd, maar helaas, niemand wil meewerken. In de volgende aflevering gaat het vizier op de toekomst. Want hoe gaan Molukse jongeren om met dit verleden? En hoe geven zij vandaag de dag uiting aan hun identiteit?
Dat ik en mijn omgeving en mijn leeftijdsgenoten, dat wij ook zien dat we de Molukken ook op andere manieren kunnen helpen. En niet dat RMS niet het enige is, ja, waardoor je je volk kan helpen, zeg maar.
Dit was aflevering 4 van de podcast De Vergeten Treinkaping, een productie van RTV Drenthe. Meer weten en onze podcast blijven volgen? Abonneer je dan op deze podcast. Dat helpt ons ook om beter vindbaar te zijn in de apps.